Goedemorgen, goed om hier weer te zijn en met jullie Gods woord te openen. We gaan het doen bij Richteren, Richteren hoofdstuk 16. Een tijdje geleden zijn we begonnen met een serie over het leven van Simson. En als je dan een poosje op weg bent, dan denk je wel zo, waar ben ik aan begonnen? Want er komen dan ook hoofdstukken waar je van denkt, oeh, daar zou je liever eigenlijk met een bochtje omheen lopen. Maar toch heeft God ervoor gekozen om het in zijn woord te laten zetten. En dus heeft hij er zeker ook een bedoeling mee, ook nu in 2015. Het wordt dus opnieuw weer geen preek uit de serie, I'm eens lekker over mijn bolletje. Maar meer een preek uit de serie, schud me eens goed wakker of sla eens op mijn duim met die hamer. Hou je vast, want we duiken gelijk diep in. Richter hoofdstuk 16 en we lezen van vers 1 tot met vers 20. Er staat zoveel in dat ik keuzes moet maken en maar enkele dingen aan kan tippen uit die 20 versen. Eens, toen Simson naar Gaza ging, zag hij daar een hoer en kwam tot haar. Zodra aan de Gazieten medegedeeld was, Simson is hier gekomen, stelden ze zich aan alle kanten op en loerden de hele nacht op hem in de stadspoort. Die gehele nacht echter deden ze niets, denkende als het morgenlicht aanbreekt zullen we hem doden. Maar Simson bleef slapen tot middernacht. Te middernacht stond hij op, greep de deuren van de stadspoort en de beide posten, rukte ze met grendelen al los, legde ze op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. Daarna vat hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd. En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen bij haar en zeiden tot haar, tracht door overreding van hem te weten te komen waardoor zijn kracht zo groot is, en hoe we hem kunnen overmeesteren en binden om hem te bedwingen. We zullen u dan ieder 1100 zilverstukken geven. Toen zei Delila tot Simson, vertel me toch waardoor uw kracht zo groot is en waarmee gij gebonden zou moeten worden om u te bedwingen. En Simson zei tot haar, indien men mij bindt met 7 verse pezen die nog niet verdroogd zijn, dan zal ik machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Toen brachten de stadsvorsten van de Filistijnen haar 7 verse pezen die nog niet verdroogd waren en ze bond hem daarmee, terwijl ze in haar binnenvertrek in hinderlaag lagen. Toen riep ze, de Filistijn over u, Simson! Maar hij verscheurde de pezen zoals een vlassnoer verscheurd wordt wanneer het vuur geroken heeft. En het werd niet bekend waarin zijn kracht lag. Delila zeide tot Simson, zie, gij hebt mij bedrogen en mij leugens verteld. Zeg me nu toch waarmee gij gebonden kunt worden. En hij zei tot haar, indien men mij stevig bindt met nieuwe touwen die nog niet gebruikt zijn, dan zal ik machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Daarop nam Delila nieuwe touwen, bond hem daarmee en riep hem toe, de Filistijn over u, Simson! Er lagen in het binnenvertrek mannen in hinderlaag, maar hij scheurde ze van zijn armen als een draad. Delila zei tot Simson, tot nu toe hebt ge mij bedrogen en mij leugens verteld. Zeg me waarmee gij gebonden kunt worden. En toen zei hij tot haar, als gij de 7 haarvlechten van mijn hoofd met de schering van een weefgetouw samenweeft. En ze hechtte ze vast met een pin, waarna ze hem toeriep, de Filistijn over u, Simson. Maar toen hij uit zijn slaap ontwaakte, rukte hij de weverspin en de schering los. Ze zei tot hem, hoe kunt ge zeggen, ik heb u lief, terwijl uw hart niet mij toebehoort? Nu hebt ge me reeds 3 maal bedrogen en me niet verteld waardoor uw kracht zo groot is. En toen gebeurde het, nadat zij dag aan dag bij hem met haar vraag was blijven aandringen en aanhouden, dat hij ongeduldig werd tot stervens toe. Zijn gehele hart voor haar blootlegde en haar zei, geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen. Want van de moederschoot af ben ik een Nazireër Gods. Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken en ik zou machteloos wezen, gelijk aan ieder andere mens. En toen Delila zag dat hij zijn hele hart voor haar blootgelegd had, liet ze de stadsvorsten van de Filistijnen komen en zei: ditmaal moet gij komen, want hij heeft mij zijn hele hart blootgelegd. En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen bij haar, brachten het geld mee. En daarop liet ze hem op haar knieën inslapen, riep iemand en liet de 7 vlechten van zijn hoofd afscheren. Zo begon ze hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem. En ze riep: de Filistijnen over u, Simson! En toen ontwaakte hij uit zijn slaap en dacht: evenals de vorige keren zal ik vrijkomen en me losrukken. Maar hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Het begint in de eerste zin weer met het woordje zag. Zo eindigde ook het vorige hoofdstuk. Of zo begon ook het vorige hoofdstuk. Zien, dat is de zwakke plek van Simson. Zijn ogen. En ik moet eerlijk zeggen, mannen, dat is de zwakke plek van veel mannen. Van de meeste mannen. Het probleem begint eigenlijk altijd met kijken. Mannen zijn erg gevoelig voor wat hun ogen zien. En het verlangen begint eigenlijk altijd bij iets wat je ziet. Kunnen vrouwen er iets aan doen? Ik denk het wel, ja. Voor vrouwen is het zaak om heel bewust te zijn dat het bij mannen zo werkt. En je niet zo uitdagend te kleden dat je weet dat dat aanstoot geeft voor mannen. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. De verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het kijken liggen voor 100% bij degene die kijkt. U weet het vast, maar het zijn eigenlijk alleen mannen die massaal vallen voor pornografie. Als je de cijfers moet geloven, dan is het tussen de 75 en 90% van het kijken naar pornografie voor rekening van mannen. En ik sta hier en ik schaam me ervoor als ik het zeg, maar zo is het wel. En het leidt in zoveel gevallen tot echt verslaving. Het staat in de top 3 van de verslavingen. Naast alcohol en nicotine is seksverslaving een van de grootste problemen van onze Westen. Seksualiteit is zo'n ongelooflijk mooi wonder wat God gegeven heeft tussen man en vrouw. Iets waar je zo van kunt genieten, wat je zo mag beleven als een cadeau van God. Maar sinds de zondeval heeft de duivel heel bewust dat prachtige geschenk van God buiten het huwelijk getrokken, buiten de liefde geplaatst en is het verworden tot een walgelijke industrie waar werkelijk miljarden en miljarden, miljarden euro's mee verdiend worden. Een lege, trieste wereld. Was het een probleem alleen in deze tijd? Is het een probleem alleen in deze tijd? Toen ik terugzocht in de Bijbel, toen kwam ik bij een van de oudste boeken die de Bijbel kent, het boek van Job. Een wijs man, een man die als voorbeeld wordt gesteld. En het trof me dat in hoofdstuk 31, en misschien kent u dat prachtige vers. Maar aan het begin van hoofdstuk 31, dan zegt Job iets heel bijzonders. Hij zegt, in de vertaling die ik gebruik, de NBG, ik had met mijn ogen een verbond gesloten. Hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien? Een beetje ouderwets Nederlands. Maar als je het in de taal van nu, vandaag zou zeggen, dan zou hij zeggen, ik heb een overeenkomst gesloten met mijn ogen, dat ze niet met lustgevoel naar vrouwen zouden kijken. Prachtig is dat. Als je je voorneemt als man om een verbond te sluiten met je eigen ogen en te zeggen, het zal niet zo ver komen dat mijn zonden mij verleiden op een weg waar ik niet gaan moet. Ik sluit een verbond met mijn eigen ogen om te zorgen dat ik die volgende stap na het zien niet zet. Mannen, mag ik het eens vragen, heb jij een verbond gesloten op dat gebied met je eigen ogen? Dat je weet als je kijkt dat je op tijd wegkijkt, zodat die gedachten in je hoofd geen ruimte krijgen om een fantasie te worden? Daarmee is het probleem ook niet opgelost. Daarover straks meer. Maar het begint vaak wel met zo'n eerste keuze om heel radicaal daarin vrij te worden. En te zeggen, ik wil mijn ogen niet gebruiken als een instrument om tot verkeerde keuzes te komen. En ik moet zeggen, in deze tijd leven we, en ik zeg het maar gewoon eerlijk, en misschien vindt u het confronterend, maar we leven in een tijd waarin seksualiteit overal van afspat. Je hoeft maar in de auto te zitten, die grote, geweldig grote billboards langs de weg. Waar betalen ze het van? De bladen die je leest, ook hele onschuldige bladen. De advertenties, de reclames tussen de televisieprogramma's door. Het is bijna onontkomelijk om vervuild te worden met alles wat de wereld daarin biedt. En wat is het voor jonge mensen, maar ook voor ouderen en voor mannen met name, een worsteling om telkens weer keuzes te maken zoals Job die maakt. Om te zeggen, ik heb een verbond gesloten, Heere God, met mijn ogen. En ik zal een vrouw niet aanzien met lust. Simpson heeft dat verbond niet gesloten. Spreuken was nog niet geschreven. Job kende die waarschijnlijk nog niet zo heel persoonlijk als in dit vers. Maar bij hem was er geen verbond. Er was bij hem geen enkele drempel die hem weghield om te zondigen. Hij gaat heel bewust naar binnen bij een prostituee en hij blijft daar die nacht. Nu, ondertussen is zijn verschijning niet onopgemerkt gebleven. Hij zal vast heel erg opvallend zijn geweest in die tijd, in de manier waarop hij zijn haar droeg. En de mensen in Gaza, een stad die nog steeds bewoond wordt door Palestijnen, daar is zijn aanwezigheid natuurlijk gesignaleerd. En terwijl Simpson het bed deelt met een onbekende vrouw, wordt de stad hermetisch afgesloten en liggen mannen op de loer om de grote vijand van de Filistijnen te pakken te krijgen. Er staat dat ze blijven wachten, maar Simpson ligt rustig tot midden in de nacht, wordt dan wakker en dan gebeurt er iets onvoorstelbaars. Want midden in de nacht vertrekt Simpson, hij laat die vrouw voor wat ze is. Hij gaat naar de poort van de stad waar waarschijnlijk geen mannen zijn geweest. En hij forceert de poorten, staat hij, tilt de posten met de grendels op zijn rug en hij draagt ze tot de top van een berg tegenover Hebron. Dat moet in ieder geval, welke top je ook neemt, enkele kilometers zijn geweest. Nou, bij sommige kindertekenen in kinderbijbels zie je wel een geweldige poort van meters hoog op zijn schouders liggen. Nou, het hoeft niet als je sommige stadspoorten bekijkt. Dan zijn het meer grote deuren, dus die deur had best meegekund vanmorgen. Waar zit je? Maar al met alles is het toch een geweldige krachtsinspanning die alleen maar boven menselijk beschreven kan zijn. Die niet in menselijke kracht is te volbrengen. En ik moet eerlijk zeggen, dat stelt me wel voor een dilemma. Als ik me afvraag, hoe kan het dat Gods geest hem de kracht geeft om die poorten uit de hengsels te trekken en de post mee te dragen, terwijl Simpson zo heel bewust kiest om God ongehoorzaam te zijn. Om gewoon zijn lust te botvieren. En ik kan eigenlijk maar één antwoord bedenken, wat op een manier toch ook weer wringt in mijn hart. Het kan alleen maar zijn dat God zegt, Simpson, ik heb een plan met je leven. En hoe jij ook loopt, of je links of rechts gaat, dat plan, dat zal ik tot volvoering brengen. En als het dan op deze manier moet, dan maar op deze manier. Het is blijkbaar zo dat de genade van God op dit moment in het leven toch nog wint van zijn rechtvaardigheid. Een spreekwoord zegt, een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen. Maar Simpson doet dat wel. Hij stoot zich meer dan twee keer. Voor de derde keer gaat een vrouw hem in problemen brengen. De eerste keer was het in Timna. De tweede vrouw was de vrouw hier in Gaza. En nu komt de derde vrouw in zijn leven. Delila. We weten niet precies wat haar naam betekent. Misschien zwak. Breekbaar. Misschien is haar naam afgeleid van nacht. Zou wel heel bizar zijn als je ziet dat de naam van Simpson betekent zonnestraal, zonnetje. Maar deze derde vrouw wordt hem fataal. Kijk, je kunt wel spelen met de genade van God. En je kunt wel spelen met je roeping als gelovige, maar Gods genade eindigt ergens. Van buiten zien we geen verschil. Als je op dat moment bij Simpson had gestaan en had gezien, had je gewoon een Nazireër gezien. Een man met lang haar, ongeknipt haar. Een man waarvan je wist, deze heeft een roeping van God op zijn leven. Hij is apart gezet met een speciaal doel om God te dienen. Maar de schijn bedriegt. Want wij weten door dit verhaal dat hij van binnen helemaal niet toegewijd is aan God. Dat hij zich alleen maar laat leiden door begeerte in plaats van dat hij zich laat leiden door de Heilige Geest. En de bedoeling is altijd dat je de Bijbel gebruikt als een spiegel. Dat je altijd zegt, oké, dat is Simson, maar wat zie ik? En dan denk ik, het kan in ons leven ook zo zijn dat je van buiten een Nazireër lijkt. Afgescheiden betekent dat, afgescheiden van de wereld. En toegewijd met een speciale roeping om God te verheerlijken. En het kan zijn dat je van buiten er zo mooi en godsdienstig en vroom uitziet, maar dat er van binnen geen enkele toewijding meer te vinden is. Dat er nauwelijks nog iets van echte liefde en ruimte voor God is. Dat je een dubbel leven leidt. En dat is confronterend, maar soms merk ik dat in onze eigen gemeente. Ik zal aan het eind van deze preek daar een voorbeeld van geven. Hoe je soms ook tot je grote schrik kunt wakker worden en kunt ontdekken hoe iemand werkelijk functioneert. Dat iemand die naast je een lied heeft staan zingen, ik verlang er naar om te worden zoals u, het evenbeeld van u. Dat ze iemand in feite op dat moment al een dubbel leven leiden. En ik vraag me altijd af, ben ik dan zo? Ik moet altijd denken aan dat moment als de discipelen aan tafel liggen met de Heer Jezus en hij zegt, één van jullie zal mij verraden. Dat ze allemaal zoiets hebben, ben ik het dan? En dan kennen ze zichzelf zo slecht dat ze op dat moment als het ware wakker schrokken en bij zichzelf dachten, zou ik dat kunnen zijn? De Heer Jezus zegt op een gegeven moment tegen de Farizeeën in zijn tijd, jullie zijn huichelaars, zegt hij. En er staat in het Grieks dat woord hypocritai. Jullie zijn hypocriet, dat betekent letterlijk, jullie zijn toneelspelers. Dat is wat het woord betekent. Jullie spelen een rol, je bent van buiten godsdienstig en de mensen zien jullie als geweldig voorbeeld van zo moet je God dienen. Maar van binnen zijn jullie graven, zegt hij. Is het dood? Het is heel eenvoudig om voor jezelf te onderscheiden of je zo iemand bent. Kijk eens naar het leven van Simson. Een van de eerste kenmerken is, als je een dubbel leven leidt, een leven wat niet helemaal toegewijd is aan God, is dat je moet gaan liegen. Je moet liegen omdat je je leven anders niet in overeenstemming krijgt met wat de mensen van je ziet. Dat zie je ook in het leven van Simson. Hij gaat liegen tegen de vrouw omdat hij geen andere keuze heeft dan dat te doen. En je ziet hoe Simson heel bewust in dat web kruipt en langzaam wordt ingewikkeld in de draden van de zonde. Steeds meer naar binnen wordt getrokken, steeds meer licht, steeds dichter bij de kern van het geheim komt. Weet je, als je in je leven regelmatig moet liegen, dan moet dat eigenlijk alarmbellen zijn die je waarschuwen om wakker te worden en los te komen. Ik moet vaak denken aan het boek van Bill Hybels, wat u misschien kent, een voorganger van de Willow Creek gemeente in Amerika, die een boekje heeft geschreven, Wie je bent als niemand kijkt. Wie je bent als niemand kijkt. En wat hij eigenlijk zegt is, veel christenen, veel gelovigen leven ook een dubbel leven. Die zijn pas echt als ze bij God zijn. Dan leggen ze al die buitenkant en al die schijnheiligheid neer, omdat ze weten, ja, God weet toch alles. Maar zo gauw ze in contact komen met anderen, dan gaan ze zich anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. En hij zegt, mensen, leef geen dubbel leven, maar wees een mens uit één stuk. Heb de Heere je God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht en je naaste als jezelf. Delila woont in het gebied van de Filistijnen. En in dat gebied zijn 5 rijke steden. We weten uit opgravingen dat het vroeger aan een grote handelsroute lag naar Egypte. En dat die 5 stadsvorsten welvarende, rijke mensen moeten zijn geweest. Een soort burgemeester zou je kunnen zeggen. En zij bieden Delila voor het geheim van Simson ieder 1100 zilverstukken. We weten niet hoeveel dat is geweest, maar dat moet een geweldig kapitaal zijn geweest. Ze krijgt dus zo'n 5500 zilverstukken aangeboden als het haar lukt om het geheim uit Simson te peuteren. En ze pulkt om het geheim uit het leven van Simson los te krijgen. En Simson speelt heel bewust met vuur. Hij spreekt over verse pezen. Hij spreekt over nieuwe touwen. En langzaam komt hij dichter bij het geheim. Hij spreekt over de kracht die ligt in zijn haar. Hij spreekt over haarvlechten aan een weefgetouw. En je vraagt je af, waarom trapt hij daar toch in? Hoe kun je zo naïef zijn als man dat je zoveel laat brengen? Misschien is hij dronken gevoerd of bedwelmd. Misschien heeft hij al die keren niks gemerkt dat er Filistijnen in een ander vertrek aanwezig waren. Ik moet eerlijk zeggen, ik kom daar niet uit. Eén ding is voor mij wel duidelijk. De macht van de zonde, als je die ruimte geeft in je leven, is werkelijk in staat om je te verdoven. Is werkelijk in staat om je in slaap te brengen. Als je de macht van de zonde ruimte geeft in je leven, dan kan het zijn dat je op een dag wakker wordt en denkt, ben ik dat geweest? Heb ik dat toegelaten in mijn leven? En stapje voor stapje lokt ze Simson weg bij God. En in vers 15 staat dan dat trieste vers waar ze zegt, vers 15, ze zei tot hem, hoe kunt gij zeggen, ik heb u lief, terwijl uw hart mij niet toebehoort? Letterlijk staat er in het Hebreeuws, je hart is niet bij mij. En eigenlijk zegt ze, Simson, ik merk dat er nog een heel klein stukje van je hart niet van mij is. Het grootste deel heb ik in bezit, maar een klein stukje van je hart is nog niet van mij. En dat krijg ik. Wat het me ook kost, maar dat krijg ik. Dat kleine stukje was een hart waar nog misschien een heel klein stukje verlangen is om de Heere God, de God van Israël die hem geroepen heeft, te dienen. Een klein beetje nog waar zijn geweten nog niet in slaap is gesust, wat nog verlangt om de God van Israël te verheerlijken. En ze is pas tevreden als zijn hele hart van haar is. Je hart is niet bij mij. De boze is op zoek naar jouw hart en hij weet wie daar op de troon zit. En hij weet dat hij zijn leven lang een uitdaging heeft om jou, man, vrouw, in jouw hart een klein beetje ruimte te zoeken. Al is het maar een heel klein kamertje. Een heel klein plekje te zoeken waar hij zich kan nestelen en langzaam zijn gebied uit kan breiden. Weet je, aan het eind van het hoofdstuk, ik heb het niet gelezen, maar dan wordt hij blind. Maar eigenlijk is hij al blind hier, in dit gedeelte wat we gelezen hebben. Want toen kun je tot 4 keer toe. Als kind had ik dat al. Toen mijn vader dat voorlas uit de kinderbijbel, denk ik, je kan toch niet zo dwaas zijn dat je daar zo vaak intrapt. Het kan niet anders dan dat hij geestelijk zo blind en afgestompt is geworden door zijn verlangen, dat hij er toch keer op keer intrapt. En er is ook maar één verklaring. Hij is zo gevangen door wat zijn ogen zien en door de lust die dat opwekt, dat hij maar één ding wil. Hij wil die vrouw bezitten. En het kan niet anders dan dat zij, Delila, haar lichaam gebruikt heeft om hem zo ver te brengen dat hij dat geheim, dat kostbare geheim van God aan haar verraadt. Misschien als u de Bijbel bij hebt, moet u maar eens met me meelezen naar Spreuken, waar later de schrijver in hoofdstuk 7, het is net of die over Simson schrijft. En ik dacht, het is zo confronterend over Simson, dat ik dacht, ik wil dat toch graag met u lezen in Spreuken hoofdstuk 7. Waarin vers 21 het volgende staat. En je kunt het bijna exact leggen op de situatie die we hier gelezen hebben. Spreuken 7 vers 21. Daar staat, zij haalde hem over door haar redenering. Met haar gladde lippen verleidde ze hem. Argeloos liep hij erna als een rund dat naar de slagbank gaat. Als een dwaas in boeien geslagen. Totdat een pijl zijn lever doorboorde. Gelijk een vogel die zich haast naar het klapnet. Zonder te weten dat het tegen zijn leven gericht is. En er komt de waarschuwing. Nu dan, zonen, luister naar mij. Sla acht op de redenen van mijn mond. Uw hart wijken niet naar haar paden. Dwaal niet af op haar paden. Want vele zijn de verslagenen die zij heeft geveld. Talrijk zijn degenen die ze altemaal heeft gedood. Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen naar de binnenkameren van de dood. Heel confronterend gedeelte. Waar de schrijver zegt, mannen, maar ook vrouwen, pas op dat je niet op die weg terechtkomt. Want je bent als een vogel op weg naar een klapnet. Je hebt niet door dat het net dicht slaat. En als het dicht slaat, dan is het te laat. En uit 3 mislukte pogingen geeft Simson zijn geheim prijs. Onder grote druk, als je het vers leest, zie je dat ze keer op keer weer terugkomt en bij hem aandringt. Er staat het woord ongeduldig. Hij wordt ongeduldig. En ik kan maar 1 verklaring, en commentatoren zeggen hetzelfde. Ongeduldig, dat moet haast geslagen hebben op het feit dat ze haar lichaam inzet als een wapen. Dat ze gezegd heeft, je komt niet aan voordat je dit geheim verklapt hebt. Hij wordt ongeduldig tot stervens toe. En hij valt dan in een diepe slaap. Vind ik ook zo verbazingwekkend. Dat je gewoon in slaap valt en zo naïef bent dat je in slaap valt bij degene die fataal voor je gaat worden. En opnieuw vraag ik mezelf af, waar slaap ik? Waar ligt jouw hoofd? Toen ik voor het eerst in het Nieuwe Testament jaren geleden die tekst las dat er staat dat wij als gelovigen wakker moeten worden uit onze slaap, toen dacht ik in het eerst dat het ging over ongelovigen. En toen iemand tegen me zei, ja, maar lees eens goed, het gaat over christenen, over mensen die de Heer Jezus lief hebben. Daar zegt de schrijver Paulus tegen, word wakker, word wakker. Toen dacht ik vanmorgen ook opnieuw, en ik zeg het tegen jullie, op welke schoot slaap jij? Slaap je op de schoot van je vader die je lief heeft, die een roeping voor je leven heeft, die wil dat je hem verheerlijkt? Of slaap je misschien op de schoot bij iemand anders? Hoor je nog de alarmbellen die rinkelen in je leven als er een keuze gemaakt moet worden, als je dingen af moet snijden? Als je dingen moet gaan beleiden, als je leven opnieuw voor Gods aangezicht moet stellen? Of ben je iemand die telkens weer bij het 's morgens wakker worden de sluimerknop indrukt? U kent dat soort mensen wel. De mensen die weten dat ze eruit moeten en toch die knop indrukken omdat ze het nog even uit willen stellen. En als je dan weer afgaat, nog een keer. En als je dat als christen doet, is dat levensgevaarlijk. Is telkens weer opnieuw uitstellen terwijl God je waarschuwt en zegt, sta op. Ik heb je geroepen om rein te zijn en heilig te leven. Om heilig en onberispelijk te zijn. En zijn vlechten worden afgesneden en hij verliest zijn kracht. En die kracht zat natuurlijk niet in zijn haren. Die waren alleen maar het symbool van de kracht die hij eigenlijk al kwijt was geraakt door de ruimte die hij gaf in zijn hart aan die vrouw. Zijn hart klopt niet meer voor God. Zijn hart tikt alleen nog maar voor lust. En dan staat er in vers 20 zo heel confronterend, de Heere was van hem heen gegaan. Simson bezwijkt. Kijk, wij hier in Sliedrecht, wij zijn natuurlijk niet zo dom als Simson. Wij doen het gelukkig veel beter. Wij maken niet 4 keer dezelfde fout. En terwijl ik het opschreef, zie ik mezelf zitten op mijn knieën om vergeving te vragen aan God en nieuwe kracht en toewijding. En ik zie mezelf bidden en ik zie mezelf in gedachten zeggen, Johan, dit is niet de laatste keer dat je voor dit probleem op je knieën gaat. En het maakt me wel milder. Niet dat ik het goed praat, maar het maakt me wel iemand die niet boven Simson gaat staan en zegt, Simson, wat ben jij een armzalig en zielig mens. 2 jaar geleden was er een broeder in onze gemeente, echt een pilaar. Iemand die onze gemeente meedroeg met veel anderen, die uit de kast is gekomen, die heeft gezegd dat hij homofiel is. En van het een op het andere moment zijn vrouw en 5 kinderen, waarvan 3 adoptiekinderen, in de steek heeft gelaten. En ook gezegd heeft, ik kan niet meer leven met God. Dat kan ook niet. Je kunt ook niet in het duister leven en zeggen dat je in het licht wilt zijn. Dat was zo'n geweldige schok in de gemeente. Ik sprak net over zo'n dubbel leven en dan, het was een persoonlijke vriend van mij, we hebben samen Zie het Lam ook gedaan, ook in deze gemeente wel eens. En dat is dan zo confronterend dat je samen echt oprecht God hebt willen verheerlijken en hebt willen dienen. En dat er dan toch van binnen in zo'n hart langzaam maar zeker ruimte is gekomen voor de boze. En ik zie zo die kenmerken die ook in het leven van Simson waren in zijn leven terug. Een hart dat langzaam maar zeker niet meer zo hard klopt voor God. Waar je gewoon ziet in de kenmerken dat het vuur en de passie weggaat. Dat het een soort rieteltje wordt, dat het een automatisme wordt, dat het leven eruit gaat. Je ziet dat er een leven gaat komen, een dubbel leven waar ik net over sprak. Een leven waarin leugen steeds meer ruimte krijgt, omdat het anders niet meer past. En je ziet wat je in het leven van Simson, het wordt niet benoemd, maar zo tussen de regels doorziet. Je ziet een leven van eenzaamheid. Want zonde maakt je eenzaam, want je moet dingen in het verborgene gaan doen. En ik weet nog goed, toen we als coördinatoren bij elkaar zaten, we hebben een aantal oudsten en coördinatoren, toen was er een lege stoel en hij zat er niet meer. En dan kun je eigenlijk alleen maar huilen. Huilen om de vrouw die achterblijft en de kinderen, maar ook huilen om hem. En dan vraag je, ja, wat hadden we dan kunnen doen? Wat hadden we kunnen doen om die broer niet kwijt te raken? En misschien zit jij in zo'n situatie waarin je weet dat je op moet staan en dat er alarmbellen in je leven afgaan en dat je toch die slijmerknop indrukt. Dat je langzaam terechtkomt in een leven van rituelen. Dat je nog wel bidt en zingt, maar dat je voelt van binnen het leven is langzaam aan verdwijnen. En dat je steeds meer de toevlucht moet nemen aan leugens en dat je misschien ook wel je steeds eenzamer voelt. En dat blijf ik mezelf verwijten. Ik moet zeggen, ik ben er nog steeds niet uit. Het geeft me nu na 2 jaar nog steeds pijn als ik erover spreek en verdriet. En het geeft me ook vragen waar ik ook met God nog niet uit ben. En dat geeft ook niet. Maar wat ik eigenlijk zou willen is, hoe kun je nou daaruit leren? En wat kunnen we nou leren van Simson? Wat kunnen we leren van zijn broer om te zorgen dat in deze gemeente, in onze gemeente, dat niet gebeurt? En een van de dingen die we tegen elkaar zeiden is eigenlijk, zorg dat je in de gemeente, dat je een broer of zus hebt waar je echt je hart mee kan delen. Misschien schaam je zo dat het zelfs met je eigen vrouw of man niet kan. Maar zoek in Gods naam iemand waar de Bijbel van zegt, belijd elkander uw zonde. God heeft de gemeente gegeven om juist naar iemand toe te gaan. En misschien dat hele nare waar je voor schaamt, wat je liever in het donker houdt, om het toch te delen. En te zeggen, ik kom er niet meer uit, ik red het niet. Ik bid tot God en ik lees, maar het is of de hemel dicht is. Dat is wat hij later ook zei. Ik heb zo gesmeekt tot God, maar hij was er niet. En toen zei ik tegen hem, maar waarom ben je er niet naar mij toegekomen? En niet dat ik het antwoord heb, maar we hadden in ieder geval samen kunnen vechten. Maar hij koos ervoor om die eenzaamheid te gaan. En ik wil je zeggen, als jij worstelt met een probleem, wat voor probleem het ook is, ga naar iemand toe in de gemeente, stort je hart uit en laat het samen bij God komen. Maar in de eerste plaats, het allerbelangrijkste is dat je naar die God toe gaat. Dat je beseft dat je op schoot moet slapen bij hem. En denk er niet van tevoren wat ik zo vaak denk van, ja, God ziet me weer aankomen voor de zoveelste keer. God is op een gegeven moment ook wel zat om te zeggen, oh, daar komt Johan weer. Tjonge, jonge, nee, ik heb wel wat beter. Maar ga naar hem toe in de zekerheid dat hij zegt, oh, als je zou weten hoeveel ik van je hou, dan had je al veel eerder hier geweest. Weet je, ik heb geen enkele behoefte om het te verheffen. Ieder mens worstelt met zonde. Vrouwen, jullie worstelen ook met zonde. Jullie worstelen misschien met zonde van roddel of negativiteit. Of misschien worstelen we met een zonde van luiheid. Of een verslaving. Of misschien verspillen we onze tijd avond aan avond, terwijl God geen ruimte krijgt. Ik kan je alleen maar zeggen, word wakker. Ga terug naar God voor misschien de zoveelste keer. Deel je strijd met iemand. Het trof me dat net de zangleider zei, we zingen het lied, in hem heeft zonde geen macht over mij. Ja, dat is waar. Maar dan moet je wel in hem zijn. En als je zoals Simson heel bewust onder de vleugels van God vandaan loopt, omdat je daar een fijne leven denkt te hebben, ja, dan weet je wat het probleem zal worden. Kruip terug. Ga naar hem toe. Verwacht dat van hem. Weet je, we zijn eigenlijk allemaal Simpsons. We zijn allemaal, zoals het woord Nazireeën betekent, Nazar, afgescheiden, losgesneden. We zijn losgesneden van de wereld om God te dienen, om hem te verheerlijken. En dat kan alleen maar als we in hem zijn. We zijn toegewijd om hem te verheerlijken. We willen maar één ding, hem groot maken. En als dat niet zo is, sta op, word wakker en kruip terug op schoot bij hem. Amen. Heere God, er staat zoveel in, zoveel dingen ook waar ik geen tijd voor had, maar Heer, ook zoveel confronterend, omdat we gewoon soms moeten zeggen, Heer, ons leven is niet altijd zo mooi als het aan de buitenkant is. Het is gewoon soms ook heel hard knokken en soms ook niet willen. Soms ook heel bewust ruimte geven aan de boze. Heer, we willen naar u toe komen en we willen zeggen, Heer, in hem heeft zonde geen macht over mij. Geef me, Heer, als u die bel laat rinkelen in mijn leven, als ik dingen herken in mijn leven die in Simpsons leven tevoorschijn kwamen, dat dubbel leven, dat liegen, de eenzaamheid, Heer, geef me dan de moed om wakker te worden en op te staan en naar u toe te komen. Geef me de moed om het te delen met een broer of zus en samen bij u te komen. Heer, laat het toch zo zijn dat als we voor uw troon staan, dat we kunnen zeggen, Heer, we hebben geen makkelijk leven gehad, we hebben geworsteld, maar Heer, we hebben dankzij de geest die in ons woont, het einddoel bereikt, door genade. Heer, ik bid voor broeders en zusters die hier zitten, die misschien zich daarop eenzaam voelen en het niet durven te zeggen, dat ze van u de moed krijgen om stappen te zetten en radicaal te zijn. Om te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik schaam me, ik durf bijna niet in het licht te komen, maar ik wil het. Want ik wil dat mijn hart helemaal vol is van u. Heer, wilt u maken dat de gewoonte gebeden en de traditionele dingen die ik doe, omdat het hoort, dat het weer echt wordt, dat het levend wordt, omdat u met uw geest in mij de ruimte heeft. Vader, ik bid zo, verheerlijk uw naam in Jezus' naam. Amen.